Ik moest u de uitdrukkelijke groeten, hartelijke groeten overbrengen van de banier. Vergeet dat nou niet. Dus bij deze. Het is goed om hier weer in uw midden te zijn. Ook een voorrecht. En dat we zo dit contact met elkaar mogen hebben. Ik wil een drietal schriftgedeelten met u lezen. Ik begin bij Psalm 141. En daarna ga ik met u naar het boek Openbaring. Maar we lezen eerst Psalm 141. Een prachtige psalm van David. Dan lezen wij de eerste 6 versen. Dat gaat over het gebed in verzoeking. Heere, ik roep u aan. Kom spoedig tot mij. Neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven. En laat mij niet eten van hun lekkernijen. Slaat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen. Mijn hoofd zal het niet weigeren. Dan nog is mijn gebed voor hen in hun ellende. Ja, tot zover. En dan gaan we naar de Openbaring. Openbaring hoofdstuk 5. En daarna gaan we naar Openbaring 8. Openbaring 5 vers 8. En daar staat: en toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En dan gaan we naar hoofdstuk 8, vers 3 en 4. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. Ja, tot zover de schriftlezing. Vanmiddag wil ik met u nadenken over het reukwerk van God of voor God. Een bekend lied, en dat lied dat kent u denk ik allemaal wel, zegt: laat mijn loflied voor u zijn als reukwerk. Laat mijn loflied voor u zijn als zuilen voor uw troon. Wel, je hebt ze in allerlei soorten en maten. Wierookstokjes. Ik gebruik ze zelf niet, ik vind ze zelf stinken, maar desalniettemin, je hebt mensen die vinden het lekker ruiken en soms dan gebruiken ze dat in de woonkamer. En dat is ook de bedoeling, hè, dat het een geur gaat verspreiden in de vertrek waar je bent. Nu, wierook is eigenlijk een mengsel van aromatische, sterk geurende stoffen, gemengd met hars van de wierookboom, met olie en specerijen. En het is specifiek gemaakt om een aangename geur te verspreiden, waar mensen van houden. Nu, ook in het Oude Testament wordt veelvuldig gesproken over wierook. Het was een belangrijk element in het brengen van offers. En zo, als jouw God vergeving wilde vragen, of je was dankbaar voor een gebedsverhoring of voor zegen, dan ging je naar de tabernakel, of de tempel later. Ik hou het nu vanmiddag even bij de tabernakel. Hoef ik dat iedere keer samen te noemen. En dat was een dank. Dat was een dankgebed. Een offer ter verzoening. Of ook wel een dankoffer. En daar ging het om. Dat je daarvoor naar de tabernakel ging. Nu in Leviticus 1 vers 13. Daar staat ook. Het is een brandoffer. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Anders vertaald, het is een lieflijk reukwerk voor God. Wel, het deed de Heer goed als men hem dankte. Of om vergeving vroeg, dat men voor zijn aangezicht kwam. En de rook van het altaar, dat steeg omhoog. En dat steeg op als het ware tot de neus van God. En God rook het. Ah, het is een aangename geur. En dan wist je als Israëliet, God ruikt mijn offer. God ziet mijn berouw, God ziet mijn inkeer. God ziet ook mijn dank en mijn verwondering die ik mag hebben over wie hij is. Dat ik altijd weer mag komen zoals ik ben. En hij is blij met mijn offer. En hij wist dan, ja, nu is het goed. En nu kan ik weer verder met de Heer, want het is verzoend, het is vergeven. Nu, dat aspect van een lieflijke geur voor God, dat werd versterkt bij de spijsoffers, zoals ook wel bij de graanoffers. En dit waren andere offers dan het offeren van een dier waar altijd bloed bij kwam kijken. Een graanoffer of een spijsoffer, dat zegt het al. Men bracht dan de eerstelingen van graan of olie of ook wel meel. En brachten dat naar de priesters om dat te offeren als een reukwerk. U kunt dat lezen in Leviticus 2 vers 1 en 2. En een deel van dat offer, dat kwam en dat steeg op als een gedenkoffer. En dat werd dan daar verbrand op dat altaar. Dat zegt in Leviticus 2 vers 16. En de priester moet een deel van de gebroken graankorrels en van de olie met al de bijbehorende wierook als gedenkoffer in rook laten opgaan. Ja, het is een vuuroffer voor de Heer. Nou, deze specifieke offers, die spreken dan ook over een rein persoon, een rein persoon die, wij zeggen nu gekocht en betaald door het offer van Jezus. Maar in het Oude Testament was het door het brengen van de spijsoffer, het vuuroffer, dat men zich gerechtvaardigd wist op dat moment voor God. Daar kwam bij dat men iedere keer natuurlijk weer een offer moest brengen. Het was voor een moment was het ook weer, oké, de zonde die je begaan had, je dankzegging aan God, die was dan op dat moment vervuld, tot het moment weer kwam dat je weer een fout maakte of zondigde. Nou, dan moest je weer naar de tabernakel, moest je weer een offer brengen. En zo ging dat ritueel voortdurend door. Maar voor dat moment, als dat offer van meel, van graan of van olie was gebracht, dan was het goed. Was het goed tussen die persoon en God. En wierook, dat symboliseerde extra dat dit een offer was, aangenaam voor God. Aangenaam voor God. Nu, wat bidt David? David die bidt in Psalm 141 vers 2, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Nu, het gebed van David, en David wist het, het stijgt op als een offer naar God. En natuurlijk kunnen we denken aan de vele, vele offers die gebracht zijn. En nu wijzen de uitleggers in de Bijbel of van de Bijbel erop dat de psalmist in het bijzonder denkt in de psalm aan het reukofferaltaar. Nou, we hadden, heeft u ooit wel eens een studie gehad over de tabernakel? Nog nooit? Oh, interessante studie trouwens. Ja.
De tieners afgelopen
weken. Oh, de tieners de afgelopen weken.
Zes lessen over de tabernakelleer gehad met de 10 geboden.
Kijk, kijk, dat is goed. Een hele interessante studie trouwens. Het, je hebt het voorhof. Nou ja, goed, de tabernakel was natuurlijk omlijst door kleden. Dan had je daar de ingang en dan kwam je in het voorhof. En het voorhof, dan werd je meteen geconfronteerd met brandofferaltaar. En daarna kwam het wasvat, waar de priester zich moest reinigen. Nu, als je dan de tabernakel inging, en dat mocht niet Jan met de pet, dat mocht alleen maar de priesters. En dan had je de toonbroden, en daar kom ik daar nog over. Maar dan kwam je uiteindelijk bij het voorhangsel wat het heilige der heiligen en het heilige van elkaar scheidde. Dus je had het heilige, waar elke priester mocht komen. Dan had je het voorhang en daarna had je het heilige der heiligen waar de tabernakel stond. De plaats waar God woonde, waar God verbleef. Nu, daar mocht alleen de hoge priester 1 keer per jaar, op de grote verzoendag, mocht hij daar komen. En dan zegt de openbaring, zegt zo mooi dat hij, wat deed hij? Moet ik even kijken hoor. En aan hem werd veel reukwerk gegeven opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. Dus op het reukofferaltaar had je een pot. En je kon natuurlijk moeilijk dat hele reukofferaltaar met je meeslepen, het heilige der heiligen in. Dat gaat niet. Maar wat deed de hoge priester? Hij nam dan die pot met geurwerk, met reukwerk. En hij nam dat mee, het heilige der heiligen, binnen. En hij legde dat neer voor de ark van God. Waar God met de gerubs, waar God boven woonde. Het was allerheiligst. En daar kwam eigenlijk de reuk, de geur, de rook zou je ook kunnen zeggen. Dat steeg op als een gebed voor God, voor alle Joden, voor alle Israëlieten, zo u wilt. Nu, Exodus 30, daar wordt het uitgebreid over geschreven. Nu, de tabernakel was een heilige ontmoetingsplaats. Heilig. Alles was gericht op een ontmoeting met God. Nu, bij de ingang stond het koperen wasvat. En er stond ook het brandofferaltaar, daar hebben we het net over gehad. En dan ging je op een gegeven moment de tabernakel binnen en dan had je rechts had je dan de toonbroden, de 12 broden, wat eigenlijk de stammen van Israël symboliseerden, die altijd in het heilige van de tabernakel stonden. En dan links had je daar de kandelaar, de menorah, die altijd brandde, die moest altijd branden. En dit samen, dat bracht eigenlijk de Shekinah, de heerlijkheid van God in het heilige. En het midden, waar we net over spraken, heb je dan het heilige, het voorhang en dan het heilige der heiligen. Met daarin de ark van het verbond, met de verzoendeksel. Nu, dat was de ultieme plek waar God zich liet ontmoeten. En precies midden voor dit voorhangsel stond dan dat gouden reukofferaltaar. Maar van dat altaar staat dat het allerheiligst is. Het was heel wat anders dan het brandofferaltaar waar al die beesten op geslacht werden. En die graanoffers en die dankoffers. Dus daar werd eigenlijk buiten de tabernakel zelf, in de voorhof, daar werden de offers gebracht. Was ook heilig, daar gaat het verder niet om. Maar de tabernakel aan zich, dat was een heilige plaats. Vers 8 dat zegt, het moet een voortdurend reukoffer zijn voor het aangezicht van de Heere al uw generaties door. Nu moest elke priester, of de priester, die moest 's ochtends en 's avonds, moest hij kolen van het brandofferaltaar, wat in de voorhof stond, moest hij kolen, brandende kolen meenemen. Moest hij dan de tabernakel ingaan en moest hij die kolen leggen op het reukofferaltaar. Gemengd met wierook. En dat was een symbool eigenlijk van, van de gebeden die opstegen in de tabernakel. Nu, wat was de bedoeling van dit reukoffer? Nu, dit reukoffer, of het reukofferaltaar, dat staat symbool voor de gebeden van de mensen. Het vat alles samen. En dat hebben we ook gelezen in Openbaring 5 en Openbaring 8. En dat mag ons bemoedigen vanmiddag. Onze gebeden op aarde uitgesproken, die verdampen niet. En misschien hebben we soms dat gevoel van, ik bid wel, maar komt het wel aan? En toch zegt de Bijbel, het stijgt op als reukwerk voor Gods aangezicht. Het is liefelijk voor hem. Hij ziet het. En ik weet niet of u ook wel eens twijfelt. Ik twijfel wel eens. Vergeef mij. Maar ik twijfel wel eens of God echt alle gebeden hoort. Alle gebeden. Van ons allemaal zoals we hier zijn. Dat is nog maar een heel klein deel van alle heiligen over heel de wereld. En dan al die eeuwen door. Alle gebeden die door alle generaties zijn opgezonden naar God. Voorbeden, dank, smeekoffers, noem het allemaal maar op. Tranen. Stijgt echt alles op voor Gods aangezicht? Wat gebeurt er met al die gebeden van al die heiligen, al die christenen die door alle eeuwen heen zijn uitgesproken? Wat gebeurt daar nou mee? Zou God dat echt niet vergeten? Zou God niet echt één klein gebedje vergeten? Het zijn... Als we niet oppassen, zijn het zaadjes die zich zo heel stiekem in ons denken kunnen vastzetten. Twijfel, ongeloof. En zeker als je al heel lang voor een situatie bidt of voor een persoon die je dierbaar is, hè, dat die tot geloof mag komen, dat er verandering mag komen, dat je bidt jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit en er gebeurt helemaal niets. Ziet God mijn gebed wel? Hoort God mijn gebed wel? Het zijn vragen die vele christenen zich van tijd tot tijd stellen. En ik denk u ook, als we eerlijk zijn, vragen wij ons dat allemaal van tijd tot tijd af. En daarom lazen we ook uit Openbaring 5 en Openbaring 8. En in het visioen van Johannes zien wij dat al die gebeden, wat zegt het? De gebeden van alle heiligen worden op een gouden altaar voor de troon gelegd. En de rook van dat reukwerk steeg op met de gebeden van alle heiligen, zegt hoofdstuk 8. En dan vers 5 dat zegt, even kijken, we hebben dat gelezen. Dan ben ik even die tekst kwijt. Oh ja, ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dus er gebeurt wat met ons gebed. Alle gebeden van alle heiligen. Ik zeg alle heiligen. En ik weet niet of u zichzelf als een heilige ziet. Maar de Bijbel zegt dat als wij gerechtvaardigd zijn in Christus, dan zijn wij een heilige. Omdat we afgezonderd zijn. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En dan zegt de Bijbel mij in Openbaring dat geen enkel gebed vergeten wordt. Ze worden samen met wierook op het altaar gelegd en door een engel tot voor God gebracht. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat wij lazen, of tenminste van Psalm 141, en als we teruggaan naar de tabernakel, hè, dat het gebed als een reukoffer naar God opstijgt. Nu even terug naar Psalm 141. David, hij roept God aan. En hij zegt, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Dan zit daar de gedachte achter, laat mijn gebed door u gehoord of verhoord worden. Maar ook, laat mijn gebed als reukwerk zijn, als iets wat u welgevallig is. Een gebed als een heerlijke geur. En hij zegt, ik onderstreep dat met opgeheven handen. Want het is hem ernst. De ander knielt. De ander zit. Maakt niet uit. Maar het opheffen van handen, dat is een teken van lofprijs en aanbidding. En waarom dit gebed? Nou, David zit in een groot probleem. Hij wordt achtervolgd. Ze staan hem na het leven. En misschien zit hij ook vanmorgen of vanmiddag in een lastige situatie. U weet ook niet hoe u er mee moet omgaan. U bidt God om wijsheid. En de situatie waarin u verkeert is volkomen uit de hand gelopen. En misschien is er een probleem met een collega of iemand met de familie. En ruzie en gedoe, misverstanden. En verwijten die vlogen over en weer. En dan zit je dan in de kerk en dan is je hart vol boosheid en verdriet. En wordt je onrecht aangedaan en je weet niet wat je ermee moet. En misschien ben je in je boosheid ook wel een grens overgegaan. Er zijn de woorden gesproken, heel veel woorden die hadden nooit gesproken moeten worden en gezegd. En mijn ervaring is, als zoiets gebeurt, als je zoiets meemaakt, dan doet het ook iets met je gebedsleven. Dan moet je weer even terug naar de kern en zeggen, Heer, ik ben fout geweest. Ik heb woorden gesproken in mijn boosheid, ik heb dingen gezegd die ik nooit had moeten zeggen. De Bijbel zegt dat je gebeden erdoor belemmerd kunnen worden als je dingen niet beleidt bij God. En soms kunnen we dingen zeggen in onze boosheid. En denk je bij jezelf, oh, had ik dat maar niet gezegd. Maar het was er al uit voordat je erover nadacht. En daarom is het Matteüs 5, vers 23 principe, ik noem dat even zo ongelooflijk belangrijk. En Matteüs 5, vers 23 en 24, dat zegt, als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft niets naar die broeder, maar die broeder heeft iets tegen u of jou en je weet het, daar is iets bij die persoon. Waarom gaat hij altijd bij die uitgang staan en niet daar als ik daar naar buiten ga? Wat is daar aan de hand? Waarom is daar een ontwijken? En dan merk je direct aan iemands gedrag van waarom ontwijk je mij? Waarom ga je daar eruit en niet daar terwijl ik daar sta? Waarom geef je me geen hand? Nu, als je dan je offer brengt en je herinnert die broeder heeft iets tegen u, laat uw gave daarbij het altaar achter en ga heen en verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Met andere woorden, als dit gebeurt, moet je eigenlijk naar die persoon toe gaan en zeggen, hey, waarom sta je daar en niet daar? Waarom geef je mij geen hand? Wat is er aan de hand? Wees eens eerlijk, spreek je uit. Heb ik je geïrriteerd? Heb ik je kwaad gedaan? Heb ik dingen gezegd die ik had niet had moeten zeggen? Ik heb je beledigd? Zeg het maar. Wat is er aan de hand? Gebeurt er niets? En die persoon zegt, nou, er is helemaal niks aan de hand. Weet je, dan is het vrij, dan ben je vrij. Dan heb je geprobeerd om het in orde te maken en dan laat je het voor wat het is. Dat is een heel belangrijk principe. Nu, David beseft dat zijn gebed zuiver moet zijn. En hij bidt drie facetten, drie kernpunten in zijn gebed. En dat als eerste is vers 3. Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Wat zegt hij? Dat er geen woorden uitkomen die de ander kunnen schaden. Die de ander pijn kunnen doen. Woorden van verwijt, Oh, als we boos zijn, kunnen we soms dingen zeggen die we nooit hadden moeten zeggen. En we zijn zo goed in verwijten. Jij hebt dit gedaan. En dan komt die bekende vinger weer. Jij hebt dat gedaan. En als je dit niet gedaan had, dan was dat niet gebeurd. En als dit gebeurd was, had je dat niet gebeurd. En zo gaat dat. En er kunnen daar hele, hele vervelende woorden uitkomen. En natuurlijk mag je zeggen wat niet goed is, dat mag je zeggen. Wat niet goed is, mag je zeggen. Het gaat de toon, maakt de muziek. En daarom zegt hij, stel een wacht bij mijn lippen. Geef mij wijsheid om de dingen op de juiste manier te zeggen. Zodat er lering uitgetrokken mag worden. Zodat ik die persoon in de vrijheid mag zetten. Ten tweede, vers 4. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak om goddeloze daden te verrichten met mannen die onrecht bedrijven. En laat mij niet eten van hun lekkernijen. Met andere woorden, hij zei, ik wil me niet aansluiten bij mensen die alleen maar roddelen. En alleen maar negatieve dingen bespreken. Negatieve dingen over de gemeente of over mensen. Alleen maar negativiteit. Weet je, ik wil daar niks mee te maken hebben. Zoek het uit. Maar dit is niet de juiste weg. Ik zonder mij hiervan af. Als derde, vers 5 en 6. Laat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen. Mijn hoofd zal het niet weigeren. Wauw. David zegt hier, ik laat mij corrigeren. Ik laat mij corrigeren. En dit is een hele lastige binnen de gemeente van Jezus Christus. We kunnen heel goed met elkaar overweg. Hè? We kunnen samen zingen, bidden, samen eten, drinken, noem maar op. Maar het moment als de voorganger of een oudste mij bestraft of mij aanspreekt op mijn houding of over mijn falen, dan zegt David, dan ga ik niet weg uit de gemeente. En dat gebeurt heel veel. Mensen die zijn heel licht geraakt. Mensen willen zich niets meer gezeggen. Je moet bijna elk woord moet je op een gouden schaal leggen om maar de juiste woorden te spreken dat ik die ander maar niet beledig. En toch moet de waarheid soms ook gezegd worden. Maar dat betekent ook dat jij gewoon in de gemeente blijft. En dat ik gewoon voor mijn voorganger en mijn oudste blijf bidden. Dat zegt David. Of als een broeder of zuster mij in de gemeente aanspreekt, bijvoorbeeld op mijn gedrag. Of waarom ik niet help in de keuken om eens af te wassen of koffie te zetten of wat dan ook. Dan ben ik niet licht geraakt van, waar bemoei jij je mee? Nee, David zegt, het zal olie op mijn hoofd zijn. Geen boter op je hoofd, maar olie. Heel veel christenen hebben boter op hun hoofd. Ze laten zich niets gezeggen. Ik bepaal zelf. En dat is een beetje de geest van de wereld die ook in de gemeente van Jezus Christus binnen is gekomen. Ik bepaal zelf wel. En wie is broeder Lee dat hij dat tegen mij komt zeggen. Nu, David wil dat zijn getuigenis onberispelijk is. Spreuken 27 vers 17 zegt, ijzer scherpt men met ijzer. Zo scherpt men een man het gezicht van zijn naaste. Met andere woorden, twee harde hoofden en dan wel vergevingsgezinde hoofden die bij elkaar komen, die worden aan elkaar geslepen. Wij worden aan elkaar geslepen. Is dat dan altijd een leuk proces? Nee. Gebeurt er dan wel eens wat in de gemeente? Ja, zeker. Want hoe wij in deze hoedanigheid bij elkaar zijn, vanmorgen in de barnier, We zijn allemaal verschillend. Allemaal verschillende karakters, verschillende opleidingniveaus, achtergronden, nou, cultuur, noem allemaal maar op. En dat zit samen in de gemeente. Samen zijn we God aan het prijzen en aan het danken. Samen willen we gemeente zijn en samenwerken. En dat samenwerken, daar moeten we echt aan werken. Samenwerken. En hoe moeilijk is dat in de praktijk? En nu klinkt het gebed van David: Heere, laat mijn gebed als reukwerk voor u staan. En als ik dan al deze dingen overdenk, dan vraag ik me af: Heer, ben ik in staat om op een zuivere wijze te bidden? En als de verhoring van mijn gebed afhangt van hoe ik omga met mijn broeder of zuster, die mij pijn heeft gedaan, of hoe wij omgaan met dat wat in ons leven, wat mijn leven moeilijk maakt, hoe zuiver is mijn hart? En daarom is het bij het avondmaal het lezen van 1 Korinthe 11 zo ongelooflijk belangrijk. Omdat Paulus ook zag in de gemeente van Korinthe, gingen heel veel dingen mis. Heel veel dingen werden getolereerd. En David zegt, daarom zijn er niet weinigen ziek, zwak en ellendig. Omdat iedereen maar doet wat hij wil. En dat gaat niet, zegt Paulus. Dat gaat niet. Ja, maar wie durft er dan nog te bidden? Want de moed zak je toch in de schoenen als je al deze dingen overdenkt. Is het niet zo dat wij allemaal op z'n tijd worstelen met gevoelens van jaloezie? Toch? Schaamte over onszelf. Schaamte over hoe we de dingen hebben gedaan of wat we hebben gezegd. Verkeerde of onzuivere gedachten. Wel, het geheim zit gelukkig in het Oude Testament. Want hoe werd het reukwerk op het reukofferaltaar aangestoken? Wel, met kolen van het brandofferaltaar die in het voorhof stond. En daar werd kolen van genomen en die werden door de priester het heilige binnengebracht, op het reukofferaltaar gelegd. En zo kon op die gloeiende kolen het offer uiteindelijk aan God gebracht worden. Met andere woorden, de gebeden krijgen voeding vanaf het brandofferaltaar. En het brandofferaltaar werd verzoening gedaan. In het Oude Testament door offers, door dieren, graanoffers, spijsoffers. Maar door dat offer wist iedere Israëliet, mijn schuld is weg. De weg naar God is weer open. Maar voor ons nieuwtestamentische gelovigen, wij mogen zeggen, ja, door het bloed en de geur van het bloed, en dan niet van een beest of van een dier, maar van de Heer Jezus Christus, maakte hij dat mijn gebed hem welgevallig is. En broeders en zussen, is dat niet geweldig? Wij hoeven niet iedere keer weer opnieuw een offer te brengen. Het offer is gebracht. En daarbij komt het dat het nog een voor ons veel sterkere mate geldt. Hè, want het brandofferaltaar stond tussen de ingang van de tabernakel en de ingang van de voorhof van de tabernakel. En dit alles wijst op Jezus. En daarom geldt ook, als we nu oud-testamentisch denken, zonder vuur geen rook. Zonder vergeving en het werk van Jezus Christus stijgt er vanaf de aarde geen enkel gebed omhoog. Dan kan het gebed God niet bereiken, alleen door het ultieme offer van Jezus Christus. Jezus bracht het volmaakte offer. En daarom mogen wij er zeker van zijn dat onze gebeden als reukwerk voor God verschijnt. En Paulus zegt erover in Efeze 5 vers 2. Christus heeft ons lief gehad en zelf ons overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En Paulus gaat verder in die geweldige Efezebrief. Hij zegt, want door Jezus hebben wij beide door één geest de toegang gekregen tot de Vader. Met andere woorden, zijn offer opent de troonzaal van God. Daar waar God is. Hij is daar om voor u en mij te pleiten bij de Vader. Als onze hoge priester. Ben je dan niet soms moe van het bidden? Zeker wel. Soms doodmoe. Soms denk je, wat zal ik nog bidden? Soms weet je niet meer wat je nog moet bidden. En dan is het eigenlijk meer een zucht. Heer, u weet het. En dan zucht je maar eens. En daarom zegt de Romeinen 8, vers 26 zo mooi. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want je voelt je op dat moment zo zwak. Want wij weten niet wat wij zullen bidden. Zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Onuitsprekelijk. Met andere woorden, de geest, de Heilige Geest, die zucht. Als je niet meer weet wat je moet bidden en je zucht, dan zucht de Heilige Geest als het ware met je mee. En zuchten, dat is afgeleid van het Griekse woordje stenazo. En dat betekent eigenlijk veel meer als zuchten. Dat betekent eigenlijk kreunen, steunen. Oh, zo het gaat. Het brengt ons eigenlijk weer terug naar Exodus, waar het volk Israël stenen moest maken op een gegeven moment, geloof ik, het tweede of derde oordeel, dat de farao zo boos was op Mozes en naar Aaron, dat zei, ze moeten nu stenen maken zonder stro. Dat was voor de Israëlieten verschrikkelijk, want je kon geen stenen maken zonder stro. Het ging niet. Maar ze moesten net zoveel stenen maken als daarvoor met stro. En toen zeiden ook de Israëlieten tegen Mozes en Aaron, wat doe je ons aan? En het volk dat steunde, dat kreunde, ze wisten niet meer waar ze het moesten zoeken. En toch hoorde God hen. Weet je, het gebed is altijd weer het werk van de Heilige Geest in en door ons. Want wat doet Hij? In de hemel wordt aan de gebeden het zuchten van de heiligen wierook toegevoegd. Zodat ze voor God aangenaam zijn. De geur waar God het meeste van geniet. En daarom blijf bidden. Wij zijn, zegt de Bijbel, een aangename geur voor God. Er staat op een gegeven moment in 1 Korinthe. We zijn een geur ten leven. En we zijn een geur ten dode. Een geur voor degene die Jezus aannemen, geur ten leven. En die het offer van Jezus verwerpen, een geur ten dode. Met andere woorden, bij ons leven, als wij een geur zijn van Jezus Christus, door de gebeden heen, dan confronteren wij de mens, hen met de weg van het leven, maar ook de weg van de dood. En het is aan de mens om te kiezen, kies ik voor de weg van het leven, of kies ik voor de weg naar de dood? En daarom blijf bidden. Uw gebed wordt gehoord. Wordt gehoord, nog niet verhoord. Hebreeën zegt zo mooi, te gelegene tijd. En het zit hem juist in dat woordje, te gelegene tijd. Wat zoveel wil zeggen, op Gods tijd. Heb ik daar moeite mee? Ja. Want ik wil niet dat het op Gods tijd gebeurt. Ik wil dat het op de tijd van Heko gebeurt. Dat heb ik veel liever. Maar God zegt nee, het gebeurt op mijn tijd, op zijn tijd. En daarom, ook al gaat het tegen je eigen gedachten en je gevoel in, het is zo belangrijk, en daar sluit ik mee af, om je ogen gericht te houden op Jezus. Alleen op Jezus. Waarom? Omdat God zich verheugt als zijn kinderen hem zoeken. Het is voor hem welgevallig en zeer aangenaam. Broeders en zusters, blijf bidden. Amen. Vader, dank u wel. Heer, dat u ons ziet, Heer. Ach Heer, u ziet ons. U kent ons als geen ander. En misschien zijn er vanmiddag broeders en zussen die daar heel veel strijd mee hebben. Die daarmee worstelen van ik bid wel, ik bid. Eigenlijk heb ik het opgegeven. Want het lijkt wel of de hemel van koper is. Alsof er geen gebed doorheen komt. U kent de struggles, u kent de problemen die we hiermee hebben, heren. U ziet ook hoe onvolkomen ons bidden is. Maar Heer, wij willen samen bidden, Heer, dat u door de Heilige Geest ons wil bemoedigen. Dat u ons duidelijk wil maken, Heer, wat in Romeinen 8 staat. Heer, dat u met ons meezucht. Dat u bij momenten met ons meehuilt. U bent bewogen over ons. En juist op de momenten als wij het niet meer zien zitten. En eigenlijk willen opgeven. Heer, wil uw Heilige Geest instappen. En ons de moed en de kracht geven. Om door te gaan. Om te blijven bidden. Voor die ene persoon die je lief is. Om te blijven bidden voor die situatie die schijnbaar onoplosbaar is. Om te blijven bidden voor de gemeente. Hoe onvolmaakt de gemeente ook is. Om te blijven bidden voor de voorganger en de oudsten. Hoe onvolmaakt voorgangers en oudsten ook zijn. Blijf bidden. Houd vast. Want God hoort. God ziet uw gebed als een lieflijk reukwerk. Wat aangenaam is voor hem. Daarmee wil ik u bemoedigen. En wil ik u ook aanmoedigen. Houd vast. En laat niet los. Amen. Amen.